Daarna volgt de schriftlezing die u kunt vinden vanmiddag in het Bijbelboek Exodus en daarvan hoofdstuk 15. En we lezen de versen 1 tot en met 19. Ik denk dat er op het bord staat vers 1 tot en met 18, maar het is tot en met 19. Dus Exodus 15, de versen 1 tot en met 19.
Toen zong Mozes en de kinderen Israëls de Heere dit lied en spraken zeggende: ik zal de Heere zingen, want hij is hooglijk verheven. Het paard en zijn ruiters heeft hij in de zee geworpen. De Heere is mijn kracht en lied, en hij is mij tot heil geweest. Deze is mijn God, daarom zal ik hem een lieflijke woning maken. Hij is mijn vaders God, die zal ik hem verheffen. De Heere is het krijgsman, Heere is zijn naam. Hij heeft farao's wagens en zijn heer in de zee geworpen. En de keur zijner hoofdlieden zijn verdronken in de Schelfzee. De afgronden hebben hen bedekt, ze zijn in de diepte gezonken als een steen. O Heere, uw rechterhand is verheerlijk geworden in macht. Uw rechterhand, o Heere, heeft de vijand verbroken. En door uw grote hoogheid hebt gij die tegen u opstonden omvergeworpen. Gij hebt uw brandende toorn uitgezonden, die hen verteerd heeft als een stoppel. En door het geblaas van uw neus zijn de wateren opgehoopt geworden. De stromen hebben overeind gestaan als een hoop. De afgronden zijn stijf geworden in het hart van de zee. De vijand zeide: ik zal vervolgen, ik zal achterhalen, ik zal de bui delen. Mijn ziel zal van hen vervuld worden. Ik zal mijn zwaard uittrekken, mijn hand zal hen uitroeien. Hij hebt met uw wind geblazen, de zee hebt hen bedekt, zij zonken onder het lood in een geweldige wateren. O Heere, wie is als gij onder de goden? Wie is als gij verheerlijkt in heiligheid? Vreselijk in lofzangen doen de wonder. Gij hebt uw rechterhand uitgestrekt, de aarde heeft hen verslonden. Gij leidde door uw weldadigheid dit volk dat gij verlost hebt. Hij voert hen zachtjes door uw sterkte, door de lieflijke woning uw heiligheid. Volken hebben het gehoord, ze zullen sidderen. Wedom heeft de ingezetenen van Palestina bevangen. Dan zullen de vorsten van Edom verbaasd wezen. Beving zal de machtigen der Moabieten bevangen. Al de ingezetenen van Kanaan zullen versmelten. Verschrikking en vrees zal op hen vallen. Door de grootheid van uw arm zullen zij verstommen als een steen. Totdat uw volk, Heere, heen en doorkomen. Totdat dit volk heen en doorkomen, dat gij verworven hebt. Die zult gij inbrengen en planten, planten hen op de berg uw erfenis, ter plaatse welke gij, o Heere, gemaakt hebt tot uw woning. Het heiligdom, het welk uw hand gesticht hebben, o Heere. De Heere zal in eeuwigheid en geduriglijk regeren. Want farao's paard met zijn wagens en zijn ruiters zijn in de zee gekomen. En de Heere heeft de wateren der zee over hen doen wederkeren. Maar de kinderen Israëls zijn op het droge in het midden van de zee gegaan.
Wanneer wij op deze zondag gemeente de avondmaal weer hebben gevierd, dan zeggen we tegen elkaar, dan hebben we vanmiddag een dienst van nabetrachting en dankzegging. En als je dan kijkt naar het woord van nabetrachting, dan heeft dat iets in zich ook van terugkijken. Hoe was dat nou aan de tafel? Hebben we inderdaad geproefd en gesmaakt dat de Heere goed was? En dankzegging, dat wil zeggen, en dat hangt ook wel met elkaar samen. Want als je gaat kijken wat we vandaag hebben mogen doen hier in de kerk, dat we de dood van de Heere Jezus hebben mogen verkondigen, dat de zaligmaker doodschuldige zondaren in zichzelf aan zijn tafel nodigde om te eten en drinken als vrucht van zijn werk, dan kan het toch niet anders of onze harten worden vervuld van dankzegging en dankbaarheid. Nou gemeente, als we ergens in de schrift een mens tegenkomen die de Heere dankbaar is. En die ons vanmiddag ook wil meenemen in zijn danklied. Om de lof en de dank aan de Heere te brengen en de manier waarop hij dat gedaan heeft. Dan kunnen we zeker bij de dichter van Psalm 116 terecht. Zagen al vorige week zondag, dit was een liefdeslied van een verloste zondaar. En vanmorgen hoorden we vooral het lied van de verlost. En vanmiddag zou ik als thema voor de preek willen meegeven het danklied van een verloste zondaar. En daar willen we dan vanmiddag naar gaan luisteren. En ik zei het al, enkele lijnen uit dat danklied willen we vanmiddag beluisteren. Opdat we ook verder geleid zullen worden door de Heilige Geest. Ook na het avondmaal, om het leven weer in te gaan. En dan zien we drie dingen. Allereerst het leven met de Heere, daar getuigt deze dichter van. In de tweede plaats de gehoorzaamheid aan de Heere, daar spreekt hij van. En in de derde plaats het dankoffer voor de Heere. Dus het danklied van een verloste zondaar. Daarin horen we van het leven met de Heere, de gehoorzaamheid aan de Heere en het dankoffer voor de Heer. Psalm 116, gemeente, dat is echt een danklied geworden. Deze dichter is verlost door de Heere en in alle toonaarden probeert hij de lof en de dank aan de Heere te brengen, die de Heere waard is te ontvangen. Want hij mag nog leven, zo zegt hij in de tekst van vanmiddag. Hij mag leven voor het aangezicht van de Heere. Dat is wat we lezen in vers 9. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heeren in het land der levenden. Vorige week zagen we al dat we niet precies weten wat deze dichter heeft meegemaakt. Hij is gered uit doodsgevaar, heeft de dood in de ogen gekeken. En de Heere die heeft hem op een hele wonderlijke manier gespaard en gered. Maar was het dan alleen maar te doen om verder te leven? Als je dat kunt hebben, als je ernstig ziek bent geweest en je mag weer beter worden, dat je denkt, ik krijg nog een aantal jaren weer verder om te leven. Of als je door een operatie bent heen gekomen, dat je mag zeggen, het is goed gegaan, gelukkig, ik mag nog verder leven hier op aarde. Is dat de bedoeling van deze dichter? Die zegt, gelukkig, ik mag hier nog op aarde blijven. Nou, we zagen het vorige week al. De dood en het graf, dat waren voor deze dichter vooral het gescheiden zijn van God. Dat hij Gods gunst niet meer ervoer. Dat Gods aangezicht niet in gunst meer naar hem gewend was. En dat maakte die periode in zijn leven zo angstig, dat hij zegt, de banden van de dood hadden mij omvangen en de angsten van de hel, die hadden mijn ziel vervuld. Deze dichter, die zegt, ik ben gered om voor het aangezicht van God verder te leven. Daar gaat het nou in mijn leven om. Daar leef ik nou voor. Dat is nou de zin en het doel van mijn leven, om voor God te leven. En deze psalmgemeente, en dat hebt u al wel gemerkt, denk ik, die staat tegen de achtergrond van die verlossing die de Heere in de geschiedenis van het volk van Israël heeft bewezen. Vandaar dat we vanmiddag ook dat gedeelte gelezen hebben uit Exodus 15. De geschiedenis dat de Heere zijn volk redt uit de macht van de farao. Dat hij zijn volk leidt door de Rode Zee. En waarom heeft de Heere dat gedaan? Alleen maar om dat volk daar te laten leven in het land Kanaan. Nee, opdat het zijn volk zou zijn. Opdat ze voor hem zouden leven. De Heere leidde hen immers langs de berg Sinaï. Opdat hij hen daar tot zijn bruid zou nemen. En een verbond met zijn volk zou maken. Daar is het dus de Heere om te doen. Dat zijn volk voor hem zal leven. En dat vinden we vanmiddag gemeente in deze psalm. Ik zal wandelen voor het aangezicht van God. En dat is al een uitdrukking gemeente om daar toch maar even bij stil te staan. Want daarin proef je hoe heerlijk het is om nou te leven onder het oog van de Heere voor zijn aangezicht. Wanneer ga je wandelen? Wanneer ga je wandelen? Als je er even uit wilt. Als je even wilt genieten. Als je even met iemand wilt praten. Dat je tegen iemand zegt, zullen we eens even een rondje doen. En dan ga je samen wandelen. En dan geniet je van elkaars aanwezigheid. En soms zijn er van die gesprekken. Waarbij je, ook al kijk je elkaar dan misschien niet direct in de ogen. Maar wel elkaar in het hart kijkt. Het heeft iets van gemeenschappelijkheid. Van samen zijn. Nou gemeente, dat is nou wat deze dichter met de Heere wil doen. Hij wil met de Heere omgaan. Met de Heere spreken. Hij wil het verdere van zijn leven onder het aangezicht van de Heere zijn. En daarin proef je dat hij heel zijn leven in de dienst van de Heere wil besteden. De Heere is het zo waard. En hij kan het niet laten om het nog een keer te zeggen in deze psalm. De Heere die heeft mij verlost. Heeft mij verlost. Mijn ogen van tranen en mijn voet van aanstoot. Hij was bijna niet meer in staat geweest in die situatie van doodsdreiging om verder te leven. Er was zoveel verdriet en angst. Hij viel bijna om. Maar nu hij gered is. Nu wil hij met zijn voet wandelen voor het aangezicht van de Heere. Nu wil hij leven onder het oog van de Heere. Nu wil hij voor het aangezicht van de Heere leven. Oog in oog met God leven. En dat zijn uitdrukkingen in de Hebreeuwse taal die aangeven dat hij helemaal er voor de Heere wil zijn. Wij zouden zeggen van top tot teen helemaal voor God leven. Zijn leven is anders geworden nadat de Heere hem verlost heeft. Kijk, en dat is nou het leven van een verloste zondaar gemeente. Om voor het aangezicht van de Heere te leven. Om voor zijn aangezicht te wandelen. Daarvoor ben je in het land van de levenden. Daarvoor leef je op aarde. Jonge mensen, hier zit vanmiddag ook een machtige boodschap in. Van deze dichter van Psalm 116. Die ons wil laten zien, wat is nou de zin van het leven? Wat is nou het doel van het leven? Misschien ben je wel met die vraag bezig. Misschien denk je wel, door alles wat er gebeurt in deze wereld, heeft het eigenlijk wel zin om te leven. En misschien zitten er ook wel jongeren vanmiddag hier in de kerk, die zeggen, in mijn eigen leven gebeurt er ook zoveel, dat ik me soms afvraag, wat is nou de zin van het leven? Waarom ben ik er eigenlijk? De dichter van Psalm 116 zegt, we zijn er om God. En dat wil de Heere ons nou ook leren, door die verlossing in de Heere Jezus Christus. Dat we voor Hem zullen leven. Want dat is het beste wat er is hier op aarde, dat je voor het aangezicht van God mag leven. Dat je door het geloof op de Heere Jezus mag zien en in Hem God ontmoet. En dat je dan zegt, die God, die is nou om Jezus wil mijn vader geworden. Die heeft mij verlost van al mijn zonden. Die zonden die ik verdiend heb, maar die, de zonden die mij het waardig maakten om van God gescheiden te zijn voor eeuwig. Kijk, en dan wordt het leven zinloos gemeend. Ouderen en jongeren. Als we zonder God leven. Als we hier in deze wereld maar een aantal jaren zijn. Alleen maar voor onszelf, om er maar het beste van te maken in dit leven. Dan laat de Bijbel heel duidelijk zien, en daar is de dichter van Psalm 116 ook heel duidelijk over. Dat is uiteindelijk geen leven. Daarom was hij zo angstig in die tijd dat de dood hem bedreigde. Hij moest er niet aan denken om zonder de Heere verder te leven. Dan moet ik denken aan die uitdrukking die ik vind in de Dordtse leerregels, waarover dat aangezicht van de Heere gezegd wordt. Als je dat mag kennen, dan is dat zoeter dan het leven. Met andere woorden, daar gaat het nou om in het leven. Dat brengt je leven nou tot zijn vervulling. En als God zijn aangezicht verbergt, weet u, weet jij daar ook van wat dat is? Als God zijn aangezicht verbergt, dat het dan zo donker en duisterder wordt, dat is bitterder dan de dood. Kijk, dat is het, gemeen. Dat je met die dichter van Psalm 116 nou vanmiddag zegt: ik heb in de Heere Jezus God zelf ontmoet. En hij heeft mij teruggebracht tot die God, die de schepper van mijn leven is en die het zo waard is om door mij gediend en geprezen te worden. Kijk, en dat is nou ook een van de zegeningen die de Heere wil geven door het gebruik van het heilig avondmaal. Hij wil ons in dat geloof versterken om voor het aangezicht van de Heere te leven. We hebben er vanmiddag samen om gebeden met die woorden van het avondmaalsformulier. Dat we door het gebruik van het heilig avondmaal zouden toenemen in die zalige gemeenschap met de Heere Jezus Christus. Dat we door de verkondiging van de dood van de Heere Jezus dichter bij de Heere zouden zijn en dichter bij de Heere zullen blijven, ook in de komende periode, want dan alleen zullen we ook vrucht kunnen dragen wanneer we in Hem blijven, Hij in ons en wij in Hem. En daarom is het avondmaal ook elke keer weer nodig, gemeente, tot versterking. Om te volharden in die levenswandel voor het aangezicht van de Heere. Want er zijn zoveel dingen in ons leven die ons elke keer weer willen afbrengen van dat wandelen voor het aangezicht van de Heer. Het is de duivel die niet stil zit. Dat is de zonde die in je woont, die elke keer je wil afleiden en je wil laten afdwalen van het leven met de Heere en van de omgang met de Heer. Daarom gaf de Heere vandaag ook het avondmaal. Om te laten zien, daar gaat het nog weer om, ook in de komende periode. Dat ik met de Heere leef voor zijn aangezicht. Dat ik dagelijks zijn aangezicht zoek. Dat het een aansporing is. Dat de Heilige Geest je dringt tot het gebed. Tot het zoeken van die gemeenschap met de Heer. En dat de Heilige Geest je dringt tot het horen naar het woord van de Heere. Om dicht bij de Heere te blijven. En dat de Heilige Geest je dringt om trouw te zijn in de samenkomst van de gemeente. Om bij de Heere te zijn en de Heere te ontmoeten in de bediening van het woord. Ik zal wandelen voor het aangezicht van de Heere in het land van de levenden, de dichter zegt. Daar vind ik nou mijn vreugde in, om met de Heere om te gaan. En als ik de Heere kwijtraak, en dat gebeurt wel eens in het leven van een gelovige, dan wordt het zo donker, en dan wordt het zo arm, en dan wordt het zo leeg. Maar als de Heere weer terugkomt, en als Hij door zijn genade mij terugtrekt, en als Hij mij door de bediening van het heilig avondmaal versterkt, in de band met Hem en in de gemeenschap met Hem, dan is er weer licht, en dan is er weer dat glanzende aangezicht van de Heere, dat in gunst naar mij is toegekeerd. Dat is wandelen voor het aangezicht van de Heere in het land der levenden. Maar ik zeg er vanmiddag tegelijkertijd bij, gemeente, en dat blijkt ook wel uit deze psalm, dat leven voor het aangezicht van de Heere niet betekent dat het altijd in het leven heel gemakkelijk gaat en dat het allemaal gladjes gaat. Deze dichter die herinnert er ook aan wat er gebeurd is in die periode dat hij uitgeteerd was, dat hij verdrukt werd, dat de banden van de dood hem hadden ontvangen. Hij zegt: ik heb geloofd en daarom heb ik gesproken. En dat is in een tijd geweest waarin hij alle vertrouwen was verloren in mensen. Dat hij nergens meer hulp en bijstand vond en dat hij bij zichzelf dacht: hoe moet het nou verder? En dan is het En dat stip ik dan vanmiddag ook maar even aan, gemeente. Dan is het de apostel Paulus die deze woorden in het Nieuwe Testament aanhaalt. Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, om te laten zien dat je juist in de verdrukking en juist in de ellende door het geloof mag getuigen van wie de Heere is. Paulus maakt ook heel wat mee. Als je die lijst leest in een van zijn brieven, wat hij allemaal heeft meegemaakt, dan zeg je, hoe houden mensen het nou vol als er zoveel strijd is van binnen soms en zoveel verdrukking van buitenaf. Paulus zegt, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken van die grote werken van de Heer. Dat de Heer doorgaat met zijn werk en dat de Heer niet loslaat wat hij gedaan, dat hij niet loslaat wat hij begonnen is in het leven van zijn volk. Want die weg van de Heer is immers de gemeente een weg door de beproeving en door de strijd heen. En ik zeg vanmiddag het nog maar een keer. Het is ten overvloede, denk ik inmiddels. Maar deze psalm werd gezongen tijdens de paasmaaltijd, waarin het volk dacht aan de weg die de Heere met zijn volk is gegaan. Toen ze daar stonden voor de Rode Zee. Toen er alleen maar water was. En toen ze wel verlost waren, leek het wel uit de macht van de farao. Maar toen farao en zijn leger en achterop kwam. En toen er geen uitweg voor hen was. Toen leek die weg door de Rode Zee een doodsweg te zijn. Maar God baande een pad. Maar dan moet je ook maar geloven dat de Heere werkelijk de Almachtige God is. En dat het water wat als een muur daar in die Rode Zee aan beide kanten van hen was. Dat die muren bleven staan en dat die muren van water niet ineens weer over hen heen kwamen. Deze weg was voor het volk van Israël uiteindelijk de weg naar het leven. Terwijl de wateren van de Rode Zee het graf werden voor de vijanden van God, voor farao en zijn ruiters. Je zou kunnen zeggen, die weg van de Heere, dat is een weg van beproeving. En dat wandelen voor het aangezicht van de Heere, dat betekent niet dat het hier in dit leven allemaal vanzelf gaat. Zoals de Heere Jezus zelf deze psalm heeft gezongen toen hij naar de Olijfberg ging. Om daar in de hof van Gethsemane te worstelen met de drinkbeker van de toorn van God. En toch zong de Heere Jezus deze lofzang. Zo zingen Gods kinderen de lofzang, zelfs in de nacht. Zingen ze van die God die ze verwachten en van wie ze weten. Is die machtige God die redt van de dood. En in het licht van het Nieuwe Testament mogen wij vanmiddag zeggen, gemeente. En dat is voor de dichter van Psalm 116 nog lang niet allemaal zo helder en zo duidelijk geweest als het ging om leven en dood. Dat de Heere Jezus Christus de verdoemende kracht van de dood heeft weggenomen. En dat ook Gods kinderen, ook als ze de macht van de dood ervaren hier op aarde. Maar dat komt toch een keer. Als de Heere Jezus niet eerder terugkomt, dan zullen we allemaal een keer moeten sterven. En dat sterven, dat zal een keer komen. Of dat nou door een ernstige ziekte is die we eerst krijgen. Of dat nou heel plotseling is. Dat we worden weggenomen. Maar dan laat de boodschap van de Bijbel, ook vanuit Psalm 116 zien, dat de Heere zijn kinderen in het uur van de dood niet loslaat. Dat is uiteindelijk ook de betekenis van die wat merkwaardige woorden, die wat moeilijke tekst hier in deze psalm. Kostelijk is in de ogen des Heren de dood van zijn gunstgenoot. Daarmee wil de dichter zeggen, ik denk dat hij daar bedoelt, de dood van zijn gunstgenoten, dat is voor de Heren te kostbaar. De prijs is te hoog om zijn volk in de dood te laten. Hij redt hen van de dood. En hij zal hen redden van de dood, omdat de Heere Jezus Christus de dood heeft overwonnen. Want ook al grijnzen de dood en het graf je aan, als je gekocht bent met het bloed van de Heere Jezus, dan ga je door de dood en het graf heen, naar het leven tot in eeuwigheid. Ik moest bij de voorbereiding van deze preek denken aan de woorden van Hosea de profeet. Die dat in het verband van het volk van Israël eerst spreekt, maar dan ook later, naar mijn overtuiging, met zicht op de Heere Jezus die zal komen. Hij zal ons na 2 dagen levend maken. En op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen. En we zullen voor zijn aangezicht leven. Zelfs door de dood heen gemeend. Als u vandaag met het zicht op de Heere Jezus avondmaal hebt gevierd, dan hebt u avondmaal gevierd met hem die gezegd heeft: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Ook al is die gestorven. Ook al sterft Gods kind. God laat zijn volk niet in de dood. We zullen leven. En de Heere Jezus die zegt erbij: een ieder die nu leeft en in mij gelooft. Geldt dat van u en jou? Wij leven nu. Maar geloven we in de Heere Jezus? Echt. Persoonlijk. Zodat je zingt vanmiddag: ik heb lief. Ik heb mijn zaligmaker lief. Ik heb mijn redder uit de nood lief. En ieder die leeft, die nu leeft en in mij gelooft, die zal niet meer sterven tot in der eeuwigheid. Dat is leven voor het aangezicht van de Heer. Dat is leven tot in eeuwigheid. Dat is leven, ook al word ik straks geroepen door de Heere om dit aardse leven te verlaten. En misschien zitten er vanmiddag wel mensen te luisteren, thuis of in de kerk, die ervan weten dat hun aardse leven zo vergankelijk is. En die dat voelen tot in de vezels van hun bestaan. Dat je zwakker wordt en dat je minder wordt. En dat je weet dat het aardse huis van deze tabernakel wordt afgebroken. Maar dat je met het zicht op de Heere Jezus vanmiddag mag zeggen met de dichter van Psalm 116: ik zal leven. Voor het aangezicht van de Heere. Ik zal wandelen. Ik zal niet sterven, maar leven. En de daden van de Heere verkondigen. Want we wandelen achter de Heere Jezus aan, wanneer we van hem zijn. Hij die zijn volk voorgegaan is in de dood en in het graf. En na 2 dagen is verrezen. En we zullen leven voor zijn aangezicht. Ziet u hoe goed het is gemeend? Jonge mensen, zie je nou hoe heerlijk het is als je door het geloof in de Heere Jezus mag leven. Wat voor een zin en wat voor een perspectief dat leven geeft. Wat een mens van nature niet ziet en wat de wereld ook niet ziet. En vandaar dat de wereld dan maar op haar manier probeert te halen uit de wereld wat er te halen valt. En dan moet je het hebben van het plezier van deze wereld. En dan moet je het hebben van het amusement van deze wereld. En dan moet je het hebben van het genot van deze wereld. En dat gaat allemaal voorbij. Straks is dat allemaal voor eeuwig voorbij. Maar wie van Jezus is, die zegt: ik heb geloofd. Daarom heb ik gesproken. Daarom getuig ik van de Heere Jezus. Ook als er verdrukking is. Ook als ik straks een keer sterven moet. Ook als ik dit aardse leven moet verlaten. Ik weet, mijn verlosser leeft. En hij zal ten laatste over mijn stof opstaan. En ik zal God aanschouwen en niet een vreemde God. Verlang ernaar. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot, zegt Job. Nou gemeente, daar gaat het om in deze psalm. Om die verlossing die de Heere Jezus tot stand heeft gebracht. Door zijn kruis en opstanding uit de doden. En deze psalm die werd gezongen tijdens de paasmaaltijd. Waarom? Die werd gezongen om de Heere de lof en de dank toe te brengen, jazeker. Maar die werd ook gezongen om de jongeren en de kinderen die daar aan de paasmaaltijd zaten, om die mee te nemen in dat grote werk van de verlossing van de Heere. Om te laten zien, als je tot dat volk van de Heere behoort, dan heb je toekomst en dan heb je leven. Dan heb je echt perspectief voor tijd en eeuwigheid. En is dat wat we vandaag op deze avondmaal zondag ook aan elkaar doorgeven? Of blijft het stil? Blijft het stil, zoals een jongen dat eens een keer tegen me zei. En hij wist niet hoe hij het daarmee had. Hij zei, mijn vader ging altijd aan het avondmaal. Maar ik heb nooit uit zijn mond één woord gehoord om aan mij te vertellen hoe goed dat was en wat dat voor hem betekent. Dat is niet de bedoeling, gemeente. Het is juist de bedoeling om aan je kinderen en je kleinkinderen, en daar moet je natuurlijk tijd en gelegenheid voor vinden en hebben. En de rechtvaardige die kent tijd en wijze, zegt de spreukendichter. Maar dan zoekt je hart toch een weg om met je kinderen en met je kleinkinderen te spreken over die God die zo goed is en zo genadig is. En ik kan u vertellen uit eigen ervaring, gemeente, dat dat hele diepe indruk maakt. Toen ik als klein jongetje in Nunspeet de avondmaalsbedieningen meemaakte in de dorpskerk. En ik mijn eigen opoe aan de avondmaalstafel zag gaan. En ze daar terugkwam met betraande ogen. En we s'avonds bij haar zaten aan de tafel. Dat ze heel eenvoudig vertelde hoe goed God voor haar was. Dat ze bij de Heere Jezus mocht schuilen als een arme zondaar. En dat haar uit genade bewezen was. Om dat leven te ontvangen dat nooit meer vergaat. En dat je dan kunt leven en dat je dan kunt sterven. En ze had nogal wat meegemaakt in haar leven. Raken wij dat misschien kwijt? Dan kijk ik ook naar mezelf. Raken wij dat kwijt? Dat we onze kinderen en onze kleinkinderen meenemen. Nee, dat betekent niet dat je een garantie hebt dat ze toch geloven tot bekering komen. Maar je wilt het ze toch niet onthouden. Wie de Heere is. Dat hij zo genadig en zo barmhartig is. Dat hij me verlost heeft. En dat ik voor eeuwig zijn eigendom mag zijn. En dat als ik zal sterven hier op aarde, dat ik mag weten, maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Zodat onze jongeren en dat onze kinderen het merken. Net als Mozes. Je kunt veel beter bij het volk van God horen dan dat je in deze wereld zonder God leeft. En daar is die dichter zo vol van gemeend. En daarom wil hij ook voor de Heere leven. En dat is de tweede lijn die ik dan kort nog even aan wil stippen. Zijn gehoorzaamheid aan de Heere. Hij zegt, ik zal de naam van de Heere aanroepen. En dat woord aanroepen, dat hebben we al eerder in de psalm gezien. Dat is dan vooral smeken om genade. Maar het aanroepen hier, dat is vooral de Heere prijzen en loven en de dank brengen met de vrucht van de lippen die de naam van de Heere beleiden. Maar het blijft niet alleen bij woorden. We merkten al, het komt tot uitdrukking in heel zijn leven. Hij wil voor het aangezicht van de Heere leven. En hij onderstreept dat nog eens dubbel en dwars met die woorden. Och Heere, zeker, ik ben uw knecht. Ik ben uw dienstknecht, de zoon van uw dienstmaagd. U hebt mijn banden losgemaakt. Hij legt hier dus een verband tussen zijn verlossing en deze belijdenis. Ik ben uw knecht. Als je verlost bent, als je bevrijd bent, ja, dan zou je haast denken, dan ben je geen knecht meer, dan ben je vrij, dan kun je doen wat je zelf wil. Ja, zo kijkt de wereld naar vrijheid. En dat zit tot in het diepst van ons bestaan van nature er ook bij ons in. Dat we denken dat dat echte vrijheid is. Maar de Bijbel laat zien dat dat juist de slavernij van de zonde is. Wie verlost wordt door de Heere Jezus, die is echt vrij. En die zegt tegelijk, ik ben uw knecht. De dichter zegt hier, ik ben een zoon van uw dienstmaagd. Dat betekent dat hij de zoon van een slavin is. En dat die zoon werd geboren in het huis van zijn meester. Dus hij valt helemaal onder het eigendomsrecht van deze meester. Met andere woorden, hij werd als slaaf geboren. En hij is dat voor het verdere van zijn leven. En dat is het punt van vergelijking dat deze dichter hier maakt. Als het gaat om zijn verhouding voor de Heere. Hij zegt, Heere, heel mijn leven is voor u. Alles wat aan mij is en op mij is. Het is voor u, Heere. Ik wil mijn leven in uw dienst besteden. Ik ben uw knecht. Gods kinderen, ja, ze hebben het recht van God zelf ontvangen dat ze kind van God zijn. En tegelijk zeggen die kinderen van God, we zijn slaaf. Dus een knecht. Niet omdat het moet. Niet omdat we dat tegen wil en dank zouden doen. Maar we doen dat nou juist zo gewillig. We willen zo graag gehoorzaam zijn. Dat is die nieuwe gehoorzaamheid, gemeente. Die verbonden is aan het leven met de Heere Jezus Christus. Die nieuwe gehoorzaamheid. Die zich uit in de strijd tegen de zonde, in het haten van de zonde, in het laten van de zonde, in de vreugde die je gaat vinden, in de geboden van de Heere. Die wet van God, die wordt een vermaking voor je. Die wet van de Heere, daar vind je vreugde in. Die geboden van de Heere, dat is iets waar je vrolijk van wordt in de Bijbelse zin van het woord. Ik ben vrolijk in de weg van uw getuigenissen. Dan over alle rijkdom. Daar zegt die dichter, weet je waar ik nou echt vreugde in heb? Dat is niet in de rijkdom van deze wereld. En dat is niet in een bankrekening waar je u tegen zegt. Maar waar ik echt de vreugde in vind. Waar ik echt mijn vermaking in heb. Dat is in de geboden van de Heere. Om de Heere te dienen. En zien ze dat nou in de komende tijd aan ons gemeente? Als we het avondmaal hebben gevierd. En ook als we geen avondmaal hebben gevierd. Want uiteindelijk gaat het in ons leven er allemaal om dat we voor de Heere toch leven. Daarin ligt het echte leven. Maar als we avondmaal hebben gevierd, wel heel in het bijzonder. Als we beleden hebben aan zijn tafel dat zijn dood ons leven is. Dan is het toch geen vraag meer of je de Heere wil dienen. Dan is het toch geen vraag meer of die geboden van de Heere je lief zijn geworden. Dat die naam van de Heere je lief is geworden. Dat die dag van de Heere je lief is geworden. Dat het woord van God je lief is geworden. En juist het avondmaal gemeen. Dringt tot een heilige levenswandel. We zijn met een avondmaal zondag, als die voorbij is, niet klaar. Dat we kunnen zeggen, nou ja, dat hebben we ook weer gehad. En over 3 maanden dan is het weer avondmaal. Juist als we avondmaal hebben gevierd, gemeente. dan is als het goed is het verlangen toegenomen om voor de Heere te leven. En te zeggen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Is dat? Nee, ik vraag vanmiddag niet of u in de komende tijd volmaakt zult leven. En ik vraag ook niet of u aan alle geboden van God kunt voldoen in de komende tijd. Ik vraag vanmiddag wel, is de Heere u en jou zo lief geworden, dat die wet van God je vreugde geworden is? En dat dat te merken is. En dat je daarom in onderscheid van de wereld toch anders gaat leven, want dat kan niet anders, gemeend. Als het onderscheid tussen Gods volk en de wereld hoe langer hoe minder wordt, en soms zie je dat wel eens. Weet u, dan raak ik bezorgd. En dan kijk ik ook naar mezelf. En dan heb ik ook mezelf te onderzoeken. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Want ik ben wel in de wereld. Maar ik ben niet meer van de wereld. Dat volk van God dat verlost is. Dat is anders. Dat is vernieuwd, zegt de apostel Paulus. Dat is zo van binnenuit vernieuwd door de kracht van de Heilige Geest. Dat is een nieuwe schepping geworden. En wie een nieuwe schepping is geworden, die laat het oude achter zich. Want het is nieuw geworden. En ik weet natuurlijk ook wel, gemeente, dat je als kind van God dagelijks te strijden hebt tegen je zonde. En ik weet maar al te goed, gemeente, dat je weer valt in de zonde en dat je terugvalt in de zonde. Maar is juist een kind van God die zo dicht bij de tafel van de Heere geweest is vandaag. Niet iemand die zegt, Heere, ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees geen goed wordt. Maar wilt u mij door uw Heilige Geest elke dag opnieuw vernieuwen? Staat niet voor niks in de Bijbel, bedroef de Heilige Geest van God niet. Dat kan ook. En inderdaad, dan verbergt de Heere zijn aangezicht. Als dat gebeurt, gemeente, om je eraan te ontdekken dat je de weg kwijt bent en dat het niet goed is en dat je teruggebracht moet worden om weer je zonden te belijden en begeerig te worden naar het bloed van de Heere Jezus, de middelaar. En om weer te gaan verlangen naar een heilige levenswandel. Is dat wat er nou vandaag in ons hart leeft, gemeente? En inderdaad, dan moet je het met deze dichter zeggen, gemeente. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden naar mij bewezen. Wij kunnen de Heere niet terugbetalen en wij kunnen de Heere niet teruggeven, gemeente, wat Hij waard is. Wij kunnen Hem naar waarde nooit danken. Dat beseft deze dicht. Zegt hij toch ook, wat zal ik met Gods gunsten overlaan? Maar hij zegt, ik zal het dankoffer brengen. En dan een paar gedachten nog tenslotte over dat dankoffer. Hij brengt een dankoffer in de tempel en dat kan herinneren aan de paasmaaltijd waar de beker rondging. En dan de beker van de verlossing, van de dankzegging rondging. Ik zal de beker van de verlossing opnemen. En dan gaat hij naar de tempel toe om daar een dankoffer te brengen. Om de Heere te danken voor alles wat de Heere hem bewezen heeft. Ziet u, gemeente, dat de Heere danken, dat dat vooral is. Die verlossing van de Heere Jezus Christus op waarde gaan schatten. Dat is zo groot. Je komt dankbaarheid tekort. Avondmaal vieren, gemeente, dat is toch vooral. Die beker van de dankzegging opnemen. Om zulke hoge gedachten van de Heere Jezus te hebben. Zulke heerlijke gedachten van God die zijn Zoon gegeven heeft. Jezus die de drinkbeker van de toorn van God heeft leeggedronken. Opdat wij vandaag de drinkbeker van het Nieuwe Testament in zijn bloed mochten ontvangen. Als een teken dat wie in hem gelooft, vergeving van zonden heeft. Dat offer van de Heere Jezus gemeente. Dat kun je nooit klein krijgen. Dat wordt alsmaar groter, dat wordt alsmaar groter. Wat Hij gedaan heeft. De dure prijs die Hij betaald heeft. En deze dichter die zegt, ik zal het dankoffer, het offer van dankzegging, dan in de tempel gaan brengen. Heeft het ook over het betalen van gelofte. Heeft aan de Heere beloofd dat als de Heere hem zal redden, hij de Heere de dank en de lof zal brengen. Met andere woorden, daar gaat het uiteindelijk om. Dat de Heere de dank en de lof ontvangt. Dat we niet vergeten om te danken. Dat we niet vergeetachtig worden om de Heere de lof en de dank te brengen. Want we kunnen soms zo heel gemakkelijk zeggen, als de Heere mij dit geeft of als ik weer beter word, dan zal ik wel dit doen en dan zal ik wel dat doen en dan zal ik mijn leven veranderen. Maar als het erop aankomt, gemeente, dan kan het ook nog heel vaak zo zijn dat uiteindelijk van die dank helemaal niks meer overblijft. En dat is wat de dichter hier nou wil onderstrepen vanmiddag. De Heere is onze dank waard. Ik zal de drinkbeker, de beker van de verlossing opnemen. En ik zal offers van dankzegging in zijn tempel brengen. En dan is het ook heel opmerkelijk, gemeente. Dat deze dichter het dan niet alleen maar weer heeft over zichzelf. Dat de Heere hem verlost heeft. En dat de Heere hem uit de banden van de dood gered heeft. Maar hij zegt, ik wil zo graag in de tegenwoordigheid, in de aanwezigheid van al het volk van God zijn. Daar in de tempel. Danken, gemeente, dat doe je ook niet op je eentje. Een dankbaar leven, zoals de catechismus dat zegt, hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Dat is niet iets waarvan je kunt zeggen, nou ja, dat is alleen maar een privé aangelegenheid hoe ik dat doe. De dichter van Psalm 116 zegt, en dat is een hele Bijbelse aangelegenheid, dat doe ik met het hele volk van God. Dat doe ik in zijn huis. Een rechte avondmaal gangen, dat is iemand die je in Gods huis vindt. Die laat zijn plaats niet leeg. Die zegt, hier wil ik zijn. Met al Gods volk. Om de Heere te loven en de Heere te prijzen en de Heere te danken. Is dat nou gemeente waar ook onze avondmaal zondag eindigt. Maar de dankbaarheid doorgaat. Van zondag tot zondag en door de week wandelen voor het aangezicht van de Heere. Dat is echt leven. En als je het leven ergens anders in zoekt en als je het plezier ergens anders in zoekt. De Bijbel zegt dat gaat allemaal voorbij. Buiten deze Heere Jezus, buiten zijn verlossing is er geen leven. Maar is er uiteindelijk de eeuwige dood. Gods kinderen. Die zijn onderweg om straks voor eeuwig te zijn daar waar God is. Waar geen tempel meer nodig is omdat God er zelf is. Waar geen kerk meer nodig is omdat God er zelf is. En waar eeuwig de dank en de lof zal klinken. Niet in het aardse Jeruzalem zoals de dichter met deze psalm daarmee eindigt in Gods voorhoofd. Maar wij mogen zien op deze avondmaal zondag dat vooruitzicht op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, dat nieuwe Jeruzalem. Waar we eeuwig voor de troon zullen staan, met onze klederen gewassen door de bloed van het lam. Om hem dan eeuwig de dank te brengen. En dan, ja dan gaat dat volmaakt. En wonderlijk, dan heb je nog de eeuwigheid nodig om God volmaakt en volkomen te danken. Wat een dag zal dat zijn als die aanbreekt. eeuwig God danken. Amen.